Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
En dat was Enterline. En ze zongen over het feit dat het leven soms bovenop de berg is en soms diep in het dal. Sta je meestal bovenop de berg?
Dat zou je willen, hè, eigenlijk, ja, met je leven. Ja, nou, laat ik het zeggen, minder vaak dan ik zou willen.
Ja? Ja. Waarom?
Nou ja, het leven geeft je af en toe gewoon wel een paar flinke meppen.
Hoe kom je er doorheen?
Ik kan wel zeggen dat er heel veel situaties zijn geweest. Als ik mijn geloof niet had gehad, dan weet ik niet of ik er uit was gekomen. Of misschien wel uit was gekomen, maar niet zo ongeschonden als nu vaak.
Je moeder is een trouwe kijkster van Hour of Power, jij ook. Dus wat brengt Hour of Power jou, je moeder? Want we zitten nu in een jubileumtijd.
Nou, het is sowieso het feit dat het er elke keer is. De gesprekken, het hoopvolle daarin. Het kijkje achter de schermen. Maar ook de combinatie. Hè? Dus de combinatie dat we dan even een stuk preek hebben, muziek. Ja, het is gewoon de combinatie. Het is in ieder geval vaste prik in Huize Ostiane.
Kijk, mooi. Nou, ik hoop dat het nog heel lang vaste prik zal blijven. Laten we eens met jouw carrière beginnen.
Ja.
Een van de mooiste optredens van jou, want dat vind ik echt, dan zie je echt Jovanka op haar best op de Uitmarkt samen met Wouter Hamel.
Dat is heel lang geleden.
Ja?
Ja, ik werd echt overgevlogen. Ik had een andere show en toen moest ik heel snel naar de Uitmarkt. Het was toen echt wel heel eervol als je die mocht openen. Want hij deed niet zomaar, hij had echt een show op de Uitmarkt. Toen was ik eigenlijk zijn special guest.
Love, ladies and gentlemen, give it up for Jovanka.
Je bent zangeres, presentatrice van een fors aantal televisieprogramma's. Je bent model geweest, maar als je nu gevraagd zou worden, zou ik kunnen doen. Noem eens de hoogtepunten uit je muzikale en uit je presentatiecarrière.
Nou, sowieso het mogen maken van albums. Mijn gouden plaat misschien wel. Dat is ook wel een hoogtepunt. Het presenteren van een programma zoals Amazing Grace, waarin je toch gospel op NPO 1 mag brengen om 8:30 s'avonds. Dat is toch ook wel bijzonder. Zing, misschien ook wel vrije geluiden mogen presenteren.
Wat was er zo bijzonder om dat programma te presenteren? Dat was een van je eerste natuurlijk.
Ja, daar zag je alles. De wereld die muziek aan het maken was. Het zaten altijd ook hele prachtige verhalen. Het was experimenteel. Het was eigenlijk ook wel een beetje niche daardoor. En toen ze mij ervoor vroegen, was ik ook echt heel erg verbaasd. Een van de vele keren dat er iets zo, zeg maar, op mijn pad komt. En ja, het was zo'n verrijking.
Maar dan komt de klap. De NPO zegt na 25 jaar, het was genoeg met vrije geluiden.
Ja, onverwachts in de zin van, ik kreeg een telefoontje van de EO. En of ik een rol wilde spelen in een talkshow. Veel meer informatie was er ook niet. En ik vond het heel apart, want ik had ook echt gebeden van hoe nu verder. Ja. In plaats van het zelf in te vullen. Dus ik vond dat zo apart dat ik toen dat telefoontje kreeg van de EO met die vraag.
Maar ook daar kwam weer een eind aan.
Ja, zeker. En ik heb eigenlijk altijd wel geweten, dit is niet mijn eindstation.
Wat is je eindstation?
Ja, dat is een goede vraag. Ik bepaal hem niet zelf namelijk. Ik kan er wel van alles bij bedenken. Hè, dus ik weet nog, toen ik klein was, Jan, toen wilde ik modeontwerper worden. Ik wilde presentator worden. Ik wilde iets met kinderen doen. Ik wilde boeken schrijven. Ik wilde zangeres worden. Dat was van alles. En als je nu kijkt, heb ik ook best wel veel van die dingen ook gedaan. Ja. Ik ben een kinderboek aan het schrijven. Of hij komt bijna uit. Ik heb televisie gedaan. het boek heet Liever toch mezelf.
Oh, wat mooi.
Liever toch mezelf, ja.
Waren je ouders trots op je?
Dat denk ik wel.
Dus waarom zeg je dat zo aarzelend?
Nou, omdat ik nou niet per se, zeg maar, misschien heeft dat ook met mijn leeftijd te maken, dat ik uit een, ja, ik denk dat wij nu veel mondiger zijn als ouders, of veel meer weten over opvoeding en positief opvoeden, dat we misschien dat eerder uitspreken dan 30, 40 jaar geleden. En dan ook nog eens ouders uit de Curaçaose cultuur. Dus ik denk dat mijn ouders heel trots waren, maar dat was niet iets wat ze elke dag tegen je zeiden. En ja, er was wat ongenoeg over het feit dat ik wilde gaan zingen en dat ik wilde gaan entertainen. Dus ze hadden liever zoiets van, ga nou alsjeblieft gewoon je koppie gebruiken. Je kunt goed leren, je zit op het gymnasium. Ga studeren, blaas iedereen omver. Niet met een stem, maar met wat er in je hoofd zit.
Je tante heeft een hele bepaalde rol in je leven gespeeld.
Klopt.
Hoe heette die tante?
Wij noemden haar Mamai.
Ja.
En zij was de zus van mijn moeder. En ze zit heel dicht bij elkaar qua leeftijd. Dus ze waren ook een beetje besties. En heeft eigenlijk gewoon de hele familie in aanraking gebracht met God. Terwijl iedereen God wel kende. Maar meer gewoon op de, een beetje culturele manier. Je bent katholiek, je bent gedoopt. Je gaat met kerst een keer naar de kerk. Maar zij was echt bekeerd. Maar wat ik zag is dat mijn moeder veranderde. Die altijd al wel gewoon een sterke vrouw was. Werd een sterke gelovige vrouw. En dan wordt het, dan is het gewoon multiplied. Ja. En wij gingen met haar naar de kerk. En mijn neefjes en mijn nichtjes. En het was een soort olievlek. En uiteindelijk gingen we eigenlijk allemaal naar de kerk. Dus zij is daarin heel erg belangrijk geweest. En zij was ook super radicaal. Deze tante is ziek geworden. En ik zat toen echt in een zoveelste piek misschien wel van mijn carrière. Ik ging de hele wereld over en ik kreeg het wel mee, maar op een andere manier dan de rest. Want ik was er heel vaak niet. Zij is overleden. Ik ben nog de week voordat dat gebeurde, ben ik nog bij haar geweest. En toen ging ik naar Japan en toen weet ik nog dat ik me heel schuldig voelde daarover. Toen dacht ik van, maar u ligt hier. En ze zei toen tegen mij van, ga maar. Je bent nodig. De wereld heeft Jezus nodig. En ik dacht echt bij mezelf, hoe kun je daar nu op dit moment aan denken? Het was echt gewoon, het heeft ook zoveel indruk op mij gemaakt. Omdat ik dacht, oké, Heer, ik snap, er hoort van alles bij het leven. We komen en we gaan. En als je de Bijbel leest, zie je ook eigenlijk soms dingen gebeuren van je denkt, oké, best vreed, best heftig, best moeilijk. Dus dat is niet onbekend. Maar als het zo dichtbij komt en je vindt het bijna onrechtvaardig, dat gevoel had ik een beetje. Hè. Dacht ik echt van alle mensen neemt u de meest radicale, meest bekeerde tante. En mijn moeder die zei, haar taak hier op de wereld zit erop. En ik dacht echt, hoe kunnen jullie allebei nou zo soort van zo'n berusting uitstralen hierin? En mijn moeder heeft absoluut heel veel verdriet gehad hoor. En iedereen eromheen. Maar ik vond dat wel, ik dacht echt, hé, nu zie ik echt een verschil in misschien hoe sterk ik dan in mijn geloof sta en mijn moeder. Ja. En ik heb toen best wel een klap qua geloof, heb ik toen echt wel even een...
Wat zei je tegen God? Ik begrijp het niet of...
Nou ja, ik weet niet meer wat ik letterlijk zei, maar elke zin begon in die tijd wel met waarom.
Ja.
Hoezo, waarom? En een soort, ik had misschien tot die tijd een bijna een soort naïviteit, is het ook niet helemaal, maar dat je een beetje onschendbaar bent als je maar goed gelooft. Ja. Hè? Dus, maar zo werkt het niet. Dus dat moest ik echt even een plekje geven van... je kunt God dienen en toch er op een gegeven moment niet meer zijn.
Ja, wat ontroert je dan?
Ja, ik vind dat moeilijk. Omdat ik zeg maar een dochter heb... Ja. Denk ik ook na over... Hey, wanneer ben ik er niet meer? Wat betekent dat voor haar? Dus mijn focus en mijn kijk naar er niet meer zijn... en hoe vul je je tijd dan in... zeg maar die God je hier op aarde geeft... dat heeft zo'n andere lading dan... hoe het toen was toen ik mijn tante verloor. Snap je? Je reist de wereld over. Je bent helemaal niet bezig met de dood. Je denkt helemaal niet na over je nalatenschap. Je bent gewoon bezig met hier, nu, presteren. En nu kijk ik er heel anders naar. En nu weet ik ook van... op een gegeven moment zal ik er ook niet zijn. En dan moet ik het vertrouwen hebben. Echt het vertrouwen hebben dat God voor mijn dochter zorgt.
Je hebt een... ongelooflijk mooie brief aan haar geschreven. Die heb je bij je.
Ja.
Jessamy heet
ze. Jessamy, ja.
Hoe oud is ze nu?
Net 8.
Ja. Ook zo'n eigenwijs als de moeder?
Keer 100.
Keer 100, oké.
Ja, er zit een kop op, hoor.
Ja. Zou je wat willen voorlezen uit die brief?
Dat doe ik.
Want waarom schreef je die brief?
Nou, het was op uitnodiging. Dus ik werd gevraagd door een blad, Bazaar, Harps Bazaar, of ik een brief wilde schrijven aan mijn dochter. En dat zit in een bepaalde traditie. Dat deden gekleurde vrouwen over de hele wereld. Bekende vrouwen die werden gevraagd om Letter to My Daughter. Dat komt ook van een bekende schrijfster af, dat idee. Dus toen heb ik er ook een geschreven, A Letter to My Daughter. Mijn allerliefste, prachtige, eigenzinnige, eigenwijze Jessamy. Terwijl ik dit schrijf, lig je veilig in je bedje, heerlijk te slapen. De geluiden die je maakt, je geur, je kleine handjes die mij zelfs slapend instinctief weten te vinden, ik zou ze niet willen missen. We horen bij elkaar en daar ben ik heel dankbaar voor. Nu is het vaak nog simpel, je kunt me alles vragen. Ik goochel en kriebel, geef magische kusjes, stel je gerust wanneer je valt, wanneer iemand niet met jou wil spelen of wanneer je onverhoopt in een snoepje verslikt. Wat mij betreft bescherm ik jou voor eeuwig. Ik heb ook geschreven, laat niemand je ooit wijsmaken dat je minder waard bent. Dat je niet mooi of slim genoeg bent en niet meetelt. We leven nog steeds in een wereld waarin je vaak wordt beoordeeld op je naam of kleur en benadeeld om wat je volgens anderen vertegenwoordigt. Iets waar ik en velen met mij allerlei mechanismen voor ontwikkelden. Want door alles te bagatelliseren en het vooral niet als onrecht te zien, hij of zij bedoelde het vast niet zo, deed het minder pijn en kon niemand je ervan betichten dat jij je uitgesloten voelde. Ook al was dat wel zo, alsof je je adem in moest houden.
Dat zijn moeilijke zinnen.
Ja, het was ook niet voor haar om te lezen op deze leeftijd. Nee. Hè? Dit is voor wanneer ze groter is. Maar ik heb me heel vaak wel zo gevoeld van, er gebeurt nu dit, maar ik kan beter maar niks zeggen. Dat is in die end beter, dacht ik dan. Ja.
We gaan naar de laatste passage. Ik mocht het zelf uitkiezen, dus vond ik zo'n mooi ontroerend stukje.
Oké. Ik heb mezelf vaak kleurloos gewenst. Toen ik opgroeide als zwart meisje in een witte wijk, op een witte school. Waar mensen mij schouderklopjes gaven omdat ik op het gymnasium zat, maar neerkeek op mijn ouders. Toen bladen en bureaus mij afbelden omdat de klant zich niet identificeerde met een zwart model. En ook jij, dus Jessamy, zult weer je eigen uitdagingen hebben. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar weet dat je niet alleen bent in je zoektocht en dat je geliefd bent en goed zoals je bent. Focus je altijd op wat jij en je dierbaren van je vinden en niet hoe anderen je mogelijk zien.
Mooi. Weet je wat ik ontroerend vond? Vaak heb ik me niet gekleurd gedacht.
Ja, maar kleurloos tragisch, gewenst.
Kleurloos gewenst, ja.
Ja.
Heftig is dat.
Ja, ik had er echt een beeld bij. Ja. Ik wilde gewoon Annemarie heten en blond zijn.
Ja.
En dat mijn ouders ook tandarts waren of zoiets. En dan zou je de problemen niet hebben die ik dan heb gekend.
En nu ben je trots op wie je bent.
Zeker. En ik probeer ook dat zij, ik wil haar daar ook in steunen. Hè? Ja. Dat zij trots is op wie ze is. Ja. Trots is op de krullen, trots is op de huid en op wat ze uitstraalt. En ik hoop gewoon dat we met z'n allen, want dat is de enige manier, denk ik, om het een beetje voor elkaar te krijgen. Kijk, dat oordelende en beoordelen, dat zit gewoon in de mens. Maar het wordt al ietsjes ingewikkelder als je wat dichter bij elkaar bent. Hè? Dus als jij mij leert kennen, wordt het al veel lastiger, ja, om negatieve gedachten over, ja, mij te hebben, dan als ik op een afstandje, ja, ben. Dan is het veel makkelijker. Dus als wij gewoon elkaar wat meer weten te vinden op allerlei verschillende niveaus, dan pas kun je elkaar een beetje begrijpen, waarderen, et cetera. Maar dan moet je wel dit voor doen. Ja.
Je bent een mooi mens.
Dank je wel. Ja,
dank je wel voor een mooi gesprek en voor wie je bent en wat je doet en waar je voor staat. Eén hele triviale vraag. Als je nou 's morgens wakker was, ik zit de hele tijd in die stralende ogen te kijken. Begint dat al zo?
Oh, ik heb geen idee, maar de dag begint met... Het is altijd de wekker gaat en dan hoor ik echt... Mama, hoor ik dan. Mag ik al opstaan? En dan zeg ik ja. En dan komt ze naar mij toe. En dan begint het met gebed. Zonder dat ga ik mijn kamer niet uit.
Hartstikke goed. Nou, ik vond het ongelooflijk leuk om iets over jouw rijke leven te mogen horen. Ik wil je graag 2 cadeautjes meegeven. Dit is het moederdaggeschenk.
Geliefd. Mooi. Prachtig.
Nou.
Ja, dank je wel.
Blij dat ik jou daar blij mee maak.
Zeker. Ons moederdaggeschenk.
En ter gelegenheid van 25 jaar Hour of Power hebben we voor jou ook een mooie scheurkalender.
Het wordt vechten tussen mij en mijn moeder voor die kalender.
Ja? Dan geef ik het 2.
Ja.
Ja. Heel fijn dat je hier was. Zegen op je carrière en dank voor wie je bent. Een sprankelende persoonlijkheid die in dienst staat van God en de naaste.
Dank je wel.
Okay.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.